próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Koningsdag gaat weer niet door, hè? Vinden jullie dat spijtig?
Hoezo, het gaat niet door? Je bedoelt dat de koning nergens is.
Oh, jij gaat gewoon met 500 man in het Vondelpark staan hossen.
Nee, nee. En wat ik eigenlijk altijd doe is gewoon 's ochtends om ergens tussen 9 en 10 ga ik de deur uit. En dan loop ik gewoon naar ergens waar een hele hoop kraampjes zijn. Dan schenk ik mezelf een gigantische bel gin en tonic in. En dan dwaal ik gewoon rond tot ik ergens eind van de middag niet meer weet waar ik ben. En dan ga ik naar huis.
Ik heb altijd gemixte gevoelens bij het feest. Omdat ik het eigenlijk heel stom vind. En het liefst thuis blijf. Maar als ik thuis blijf, heb ik toch een soort van...
Waarom vind je het stom? Je bent toch geen republikein?
Ik was dan, toen het nog kon in 2019, op de kermis even 's ochtends. Want dat moet, want ik heb een kind. En mm-hmm. Daar stond om 10:00 's ochtends al een man achter de kinderwagen met zo'n halve liter bier vervuld mm-hmm. voor zich uit te staren. Ja, en ik vind het toch zo, vond dat zo'n treurig beeld. Ja. En uiteindelijk ben ik wel nog naar de stad gegaan met mijn wederhelft. En die had allemaal collega's daar. En ik voelde me al ras ongelukkiger geworden. Toen zei ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar Avengers Endgame, als je het niet erg vindt. En dan zie je mij over 3,5 uur weer.
Oh, mijn hemel.
Toen ben ik naar de bioscoop gegaan. Heb ik gewoon 2 flesjes wijn meegenomen. Want ja, het is wel...
Het is wel Koningsdag.
Natuurlijk. En ik heb echt een partij zitten te genieten. Nou, en daarna was ik in die heerlijk mild beschonken staat. En kon ik gewoon aanhaken. En dat was echt mijn heerlijkste Koningsdag ooit.
Debbie, dit is heel raar. Ik heb precies hetzelfde gedaan 2
echt?
Jaar geleden op Koningsdag.
Nou,
ik ben ook naar Avengers Endgame gegaan. Oh. En nog beter.
Ja,
toen was
3 flesjes
in Amersfoort.
Wijn.
Oh. Nee, ik had een frikandelbroodje.
Ah. Oh.
Ook
oh,
lekker.
Love it.
Nee,
love
maar de koning hield toevallig vlak bij de bioscoop op het plein... hield hij een toespraak voor de bevolking. En ik stond daar met mijn frikandelbroodje. En ik dacht echt van... ik heb echt een zoveel betere dag dan hij vandaag. Dus toen ben ik mid toespraak ben ik naar binnen gegaan. Topfilm gehad. 'S avonds zag ik dat hij op een bootje was gestapt na die speech... en helemaal nat geregend was. En zei, yep, ik heb echt een betere dag dan hem gehad.
Wauw. Wauw.
Wat een connectie ineens, Peter.
Ja.
Heel mooi dit.
Ja. Debbie, denk je dat wij een alcoholprobleem hebben?
Ja, sowieso.
Oh, hallo. Sorry, ik had jullie niet gezien. Welkom bij een nieuwe aflevering van Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en als mijn leven verfilmd wordt, dan wil ik graag gespeeld worden door Christopher Hivju. En dat is die roodbaardige man die Tormund speelt in Game of Thrones.
Ah,
okay. Omdat ik ook een rode baard heb en tevens omdat mijn vriendin een beetje verliefd op hem is. Maar bij nader inzien wist ik niet zeker of dat nou een voordeel was of dat het een soort verknipt nadeel is. Ik weet niet, daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Hoi, ik ben Peter Koelewijn. En de acteur die mij moet gaan spelen in mijn biopic is natuurlijk Vin Diesel. Want hij is kaal, heeft een hele donkere stem. En we hebben ongeveer dezelfde lichaamsbouw.
Ik ben Debbie Noble en Cameron Diaz moet mij uiteraard gaan spelen. Niet omdat we nou zo bar veel uiterlijke gelijkenissen hebben. Maar zij is ook behept met zelfspot, dat vind ik prettig. En vooral is al sinds 2014 met acteerpensioen. En dat vind ik zonde, dus ik wil eigenlijk wel terug. En dan dus noods maar als mijzelf.
Ja, slim. Bring back Cameron Diaz. Ja. Hashtag.
Ik was zo verliefd op haar vroeger. Haar en Sarah Chalk. Dus kennelijk blonde vrouwen met grote monden en piekhaar. Dat is kennelijk iets wat ik...
dat is een ding.
Ja. Hé jongens, eindelijk weer eens een normale aflevering. Geen Debbie die haar macht misbruikt.
Finger
geen
quotes.
Over zit. Ja. Geen ruzie over sitcoms, maar gewoon de laatste releases en flauwe grappen van Peter dus waarschijnlijk. En ik die Debbie verslaat in de geluidskluis.
Ik hoor hier zoveel foute dingen.
Ja.
Nee. Ja jongens, als jullie willen dat dit soort intro's anders gaan, dan moeten jullie de host zijn. Hè? Dat mag ook best een keer. Vind ik helemaal niet erg hoor.
Ik vind het ook helemaal niet passief-agressief hoe je dat zegt.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op alle streamingdiensten. Zodat als jij thuis op de bank zit, je precies weet wat je wil kijken. En deze aflevering hebben we weer een paar toffe dingen gekeken. En ook misschien denk ik één niet zo tof ding. Nou, we komen er zo bij. Peter, wat heb jij deze week gekeken?
Ik ben op monsters gaan jagen met de Netflix film Love and Monsters.
Debbie?
Ik heb Resident Alien gekeken op Ziggo.
Serie.
Resident Alien, de serie.
En ik heb weer een true crime docu gekeken. De zoveelste in het rijtje van Netflix. En deze keer Why Did You Kill Me? Een docu die op het eerste gezicht over MySpace lijkt te gaan. Vraagteken.
Wat is MySpace?
Ja, dat ga ik zo meteen nog even uitleggen voor onze jongeren.
Een soort hives.
Ja. Daarnaast gaat de geluidskruis weer open deze week. We hebben het over... we hebben het in de bankzaak over films en series die al heel lang op onze kijklijst staan. En waar we maar niet aan toekomen.
Te verstoffen.
Dat hebben we natuurlijk ook even aan onze luisteraars uitgevraagd. Dus ik ben heel benieuwd wat daar allemaal uitkomt. Of dat weet ik eigenlijk al. Ik ben er helemaal niet benieuwd naar. Ik heb dat gewoon voorbereid. Het staat gewoon hier op een papiertje. Wat klets ik nou? Maar zoals elke week als eerste. Debbie, wat is het nieuws?
Het nieuws? Het nieuws.
Het nieuws.
Twee grote namen die gaan waarschijnlijk toetreden tot Marvel's superheldenuniversum. En dan gaat het om Olivia Colman, die we natuurlijk kennen uit The Crown.
Nice.
En over Emilia Clarke, die we natuurlijk kennen als drakenkoningin uit Game of Thrones. Dus dat zou...
Nice.
Dat lijkt mij een waardevolle aanvulling. Het is nog niet zeker. We zijn allebei volgens mij in het laatste stadium van onderhandeling. Wat volgens mij gewoon betekent dat hun managers dan kunnen zeggen... Kijk eens hoe enthousiast de reacties zijn. We willen een miljoen meer. Het zou dan gaan om Secret Invasion. Waarin Samuel L. Jackson's personage Nick Fury centraal staat. Dat is dus een serie. En die serie is weer een spin-off van de Captain Marvel film.
Juist.
Okay.
Gevoelens hierover?
Ja, ik ben fan van hen alle twee.
Ja.
Dus kom maar. Het is heel zuur voor Emilia Clarke hoe Game of Thrones is geëindigd. Maar dat lag niet aan haar.
Nee.
Ik ben wel benieuwd van hoe de serie... Ja, hoe ze dat precies in gaan stoppen. Want het laatste wat ik weet is dat Nick Fury, Samuel L. Jackson's personage, in de ruimte was. Dus gaan ze aliens spelen? Ja. Gaan ze robots spelen of zo? Of voor mensen?
Het schijnt weer over die aliens te gaan. Hoe heette die ook weer? Kronks?
De Krull.
De Krull.
De Skrull.
Skrull, ja.
Maar, Skrull.
De Squirrels.
De Squirrels, ja. Yeah.
Ik zag trouwens over Emilia Clarke gesproken. Ik zag laatst voor het eerst dat filmpje waarin zij op de rode loper nog in het filmproces van het laatste seizoen Game of Thrones gevraagd wordt van... Hey, wat vind je van het seizoen? Hoe gaat het? Wat zijn je eerste indrukken? En dat ze zegt... Best season ever! En dat je zo ziet dat ze helemaal kapot gaat. En ik zag dat, maar ik heb dat laatst pas voor het eerst gezien. Toen dacht ik, oh joi. Dat was zo indicatief van hoe daarna de hele wereld erover ging denken.
Echt.
Ja.
Drama. Hey, en ik wil nog een heel ander kort dingetje even aanstippen. Dat is namelijk de tip die de tv-koning ons vorige week nog kwam brengen. Namelijk chocolade.
Mm-hmm.
De show waarin BN'ers een hap moeten nemen uit een voorwerp wat al dan niet van chocolade is.
Deze aflevering komt hij niet, hè jongens? Niemand heeft hem uitgenodigd.
Dat hadden we hier na dus besloten. Omdat
we hebben hem toch een ander tijdstip gegeven.
Ja, oké. Okay, ja, heel goed. Ja, oké. Okay, check.
Want dit programma is niet goed ontvangen. Een beetje dubbel. Want er hebben wel 900.000 mensen naar gekeken. Dat zijn natuurlijk echt veel. Maar de vrouw waar heel Hilversum bang voor is, Angela de Jong. De columnist, die noemde de show het dieptepunt van de Nederlandse tv dit jaar. Nog erger dan Marble Mania.
En het is pas april.
Het is april, ja, precies.
Ja, ja, ik wilde dit toch even aanstippen. Dat het misschien beter is dat we de tv-koning inderdaad niet dat uitnodigen deze aflevering.
Ja. Toch, ik snap het niet, weet je. Er zit chocola in. Hoe kun je nou iets met chocola haten? Dat is alsof je het leven haat.
Zo, we beginnen wel lekker cynisch. Ik had ook al, ik begon ook al een beetje vervelend tegen jullie. Nu zijn we, misschien is het ook wel eens een keer lekker.
Nou, wordt een leuke podcast.
Ik denk dat Debbie zich ook wel goed thuis voelt dan deze aflevering.
Ik heb iets leuks gekeken, hè? Dus ik ben in een heel milde stemming juist.
Oh ja, dat is ook zo. Maar we beginnen gewoon bij Peter. Peter, hoe was Love and Monsters?
Ja, ik zal eerlijk zijn. Toen we besloten dat ik deze ging kijken, het voelde een beetje als een moedje dat ik hem moest oppakken. Omdat hij op Netflix zo hoog scoorde.
Wacht even, toen we dat besloten... Dit heb jij zelf besloten. Jij zei, ik ga Love and Monsters kijken.
Nou, ik geloof dat Debbie hem eerst afsloeg. En dat Steven hem toen afsloeg. En toen zei ik, iemand moet hem kijken.
Ja, je hebt de trailer nog gezien, Steven. Maar ik alleen het plaatje.
Ik vond de trailer helemaal stom.
Ja.
Oh, we zijn zo lekker onderlegd hier in deze podcast.
Ja. Ik ben hem er ook gewoon een paar keer langs gescrolld vorige week. Toen ik een paar seconden van de trailer zag. En ik dacht ook van, paas. Dus ja, ik ging met frisse tegenzin Love and Monsters in. Maar het was een aangename verrassing. Ik vond hem echt heel erg goed. Niet een briljante film of een meesterwerk of zo. Of ook maar vernieuwend. Maar het is gewoon een simpel verhaal dat uitstekend verteld wordt. En ook uitstekend gefilmd is. Dus een dikke aanrader.
En waar gaat het over?
Het is een post-apocalyptische film, Love and Monsters. Maar wel een familievriendelijke versie ervan. Je ziet amper bloed erin bijvoorbeeld. Het verhaal begint bij een asteroïde die de aarde op dreigt op te blazen.
Ja, dat weer.
Ja, zo'n soort film. Dus de mensheid doet wat het beste kan. Ze vuren al hun kernraketten erop af. Dat lukt. Alleen één dingetje zagen ze niet aankomen. De straling uit de asteroïde regent neer op de aarde en muteert allerlei dieren en insecten. Daardoor wordt de gehele mensheid uitgevaagd door enorme mieren, kikkers en duizendpoten. Soms zelfs zo groot als een wolkenkrabber.
Cool. Maar die zien er goed uit, hè, Peter? Want inmiddels ben ik dus al omgeslagen doordat ik erover gelezen heb. En de CGI ziet er gewoon goed uit, toch?
Ik zag iets met een hele grote krab.
Hij is zelfs genomineerd voor een Oscar voor beste special effects. En ik begrijp het heel goed.
Ja.
Ondanks dat de film dus eigenlijk voor alle leeftijden wel geschikt is, hebben ze zich totaal niet ingehouden met de monsterdesigns. Die zien er echt gruwelijk goed uit. En ook echt horrorachtig. Sterker nog, er zijn een paar scènes waarin ze praktische effecten gebruiken voor de monsters. Dus ik kreeg af en toe zelfs flashbacks naar David Cronenberg's The Fly. Oeh. En dat is een van de beste complimenten die ik een monsterfilm kan geven.
Nu spring ik ook wel aan. Dit had je niet moeten zeggen, want nu moet ik dit ook kijken.
Maar Peter, is het echt een familiefilm? Want ik wilde hem dus ook gaan kijken. En ik dacht, nou, dat is dan wel leuk om met het kind te kijken. Die is 9. En toen ging ik googlen, maar dan kom ik op van die strenge parental guidance sites uit. En er stond, in de eerste scène zit een sekskreunscène met een silhouet. Belachelijk voor een familiefilm. Nu maak ik me daar niet zo zorgen om, maar...
Het doet een knappe koorddans act ertussenin. Ik bedoel, er zijn natuurlijk monsters die verslagen worden en zo. Maar je hebt niet dat er mensen verminkt worden of iets dergelijks. Ja. En de sfeer van de film is ook altijd wel upbeat en vrij vrolijk. Ook al probeert hij soms heel erg eng te zijn.
Ook al gaan we er allemaal aan.
Ja, zeker. Het deed me ook wel een beetje denken aan James Gunn zijn films. Guardians of the Galaxy en Super. Super is dan weer wat gewelddadiger, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Maar die vibe die hij in zijn film stopt, die is heel knap. Hij is aan de ene kant heel lollig, maar aan de andere kant durft hij ook tedere momentjes erin te stoppen. En die zijn, gek genoeg werkt dat. En dat werkt ook goed in Love and Monsters.
Welke indruk ik van de trailer nogal kreeg, is dat het heel erg ook dat young adult sfeertje heeft. En daar ben ik op zich niet zo op tegen. Maar ik kreeg er af en toe bijna een soort van High School Musical gevoel van, zeg maar. Dat het soort van heel, alles een beetje geairbrushed en alles soort van heel glad gemaakt. En alle randjes eraf of zo. En dan opeens een groot monster. Maar ik raakte daar nog niet helemaal overtuigd. Maar dat stoort niet.
Ik moet die trailer nog een keer afkijken. Want ik denk dat die dan een heel verkeerd beeld geeft van de film. Wat ze heel slim doen, is dat de film weet heel goed wat de clichés van post-apocalyptische films zijn. En hij danst daar heel knap langsheen. Dus er zijn genoeg verrassende momenten en originele scènes dat ik toch me constant geëntertained voelde. Maar je hebt bijvoorbeeld wel een hond waarmee hij bevriend raakt. Je hebt een veteraan, gespeeld door Michael Rooker, die voor op een klein kind moet passen, weet je. Dat zijn wel een beetje de clichés, maar ze weten er toch een originele draai aan te geven.
Nou, je hebt... ik ben op zich al aan boord
Ik ga kijken, hoor. Ik heb er wel zin in.
Ja, ik ook. Ja.
Ja. Een mooie aanrader voor...
Goed gedaan, Peter.
Voor het Netflix filmaanbod.
10-10. Two out of two overtuigd.
Dankjewel dat jullie hem afsloegen.
Lekker. Zal ik hem dan gewoon overpakken?
Ja.
Ik heb Why Did You Kill Me gekeken. De zoveelste true crime docu van Netflix. Dus In het Straatje, The Night Stalker en Murder Among the Mormons is er nu weer een volgende. Dit keer gewoon een film dus, geen miniserie. En het wordt voor een heel groot deel opgehangen aan het social medium wat begin jaren 2000 erg populair was, MySpace. Mocht je nou wat te jong zijn om dat te hebben meegemaakt. MySpace was een website waarop mensen zoals ik vroeger de liedjes van hun bandjes zetten en waar ze pretentieuze teksten over zichzelf in het Engels opschreven. En waar ze hun best deden om zo cool mogelijk over te komen om emo-meisjes met roze piekhaar te versieren. En ja, het was dus inderdaad een soort Hives. Maar dan, muziek was er een groot deel van. En het was heel erg een soort van je imago. Ja, ik weet niet. Ik zat er een hoop op. Dat wel.
Dacht je toen ook echt zo van, wauw, dit MySpace, dit gaat echt gigantisch worden. Dit blijft over 30 jaar nog steeds bestaan. Ga je vanuit dat je de baard in je keel had, hoor.
nee. Ik weet niet. Ik was gewoon vooral bezig met mezelf zo cool mogelijk voordoen. En nu gaan we snel door. En Why Did You Kill Me is dus een docufilm van nog geen 90 minuten over de moord op Crystal Theobald in 2006. En die wordt dus om onduidelijke redenen neergeschoten in haar auto, in haar eigen buurt. Dus best wel tragisch verhaal. En in het proces van dat proberen te verwerken en eigenlijk uit te vogelen wie er achter die moord zat, gaan haar moeder en haar nichtje, die gaan MySpace op en die gaan zich voordoen als Crystal. Dus als het meisje wat net is doodgeschoten, maar niemand wist wie zij was, en ze gaan zich dan voordoen als haar, for some reason, om daarna bij de jongens die daarvoor verantwoordelijk zijn, die allemaal in een bende zitten, om die soort van, om daar informatie uit te peuteren. En de docu die volgt dan hen en de familie en de politie, en die halen dus allemaal hun herinneringen over dat proces op. En het begint allemaal vrij sterk. De opening is heel goed. Zware synthesizers, die eigenlijk een beetje meer in de jaren 80 thuis horen. Maar het werkt allemaal heel goed. En het opent echt op zo'n Windows XP computerscherm met zo'n bureaublad. En dat er in MySpace ingelogd wordt en cool. Zo. Dus het is allemaal heel slick gedaan, heel stijlvol. En ik werd echt meteen helemaal terug in de tijd gegooid. En wat ik ook cool vond, is dat in plaats van recreaties en soort van acteurs die dingen naspelen en zo, doen ze het allemaal met een maquette. Dus ze hebben een grote maquette van dat stratenblok waar iets is gebeurd. En dan gebruiken ze daar autootjes voor die ze neerzetten en dan zo herschuiven. Nou, dat is op zich best wel tof gedaan.
Maar verder was die afschuwelijk, toch?
Nou,
om
het maar af te maken. Ik wilde inderdaad, ik vond deze dingen echt goed gedaan, maar het wordt wel echt heel snel duidelijk dat er niet genoeg inhoud in deze moordzaak zit om een hele documentaire over te maken. Je ziet dat Netflix zo hard aan het gaan is op die true crime docus dat ze eigenlijk niet meer helemaal die kwaliteit altijd aan het waarborgen zijn. En dat merkte ik in Murder Among the Mormons al een beetje, maar hier begint het echt wel best wel duidelijk te worden. En de case zelf, hoe verknipt het eigenlijk ook is om dat te zeggen, is niet zo interessant. Het is niet een heel groot of bijzonder verhaal. Het is eigenlijk een vrij simpel verhaal over bendegeweld. En hoe tragisch dat ook is, is het niet genoeg om zo'n hele soort van gemonteerde en sensationele docu hoog te houden. En dat MySpace-lijntje, wat ze helemaal als vormgeving gebruiken en als titel en alles, dat is eigenlijk ook heel dun. Dus ze hebben de docu opgehangen aan het feit dat die tante en dat nichtje dus op MySpace gaan. En het wordt heel spannend aangekleed. Maar eigenlijk, zeker in het begin, zit je gewoon naar twee vrouwen te kijken die een beetje op social media aan het rondzoeken zijn of ze iets over iemand kunnen vinden. Dus het is allemaal heel erg gesensationaliseerd. En om dat te verhullen, springt die docu een beetje van persoon naar persoon en van invalshoek naar invalshoek, om het maar genoeg vlees aan de botten te geven om je mee te krijgen. Maar helemaal aan het einde van de rit werken ze niks echt lekker uit en voel je gewoon dat er te weinig gaande was eigenlijk om deze film te maken. En richting het einde proberen ze dan ook nog iets fundamenteels te zeggen of iets heel moois te zeggen. Dus ze hebben dan allemaal onderwerpen. Dus het gaat over, is de doodstraf wel of niet terecht? Is de invloed van drugs in arme wijken? Wat voor rol speelt dat? Bendes en hoe die opgroeien? Het verschil tussen wraak en gerechtigheid? Het zijn allemaal concepten die ze allemaal 30 seconden even laten vallen. Maar ze durven niks echt uit te werken. En daardoor zegt het eigenlijk ook niks. Dus ik kan deze film gewoon niet aanraden. En ik zou hem, zelfs als je een liefhebber bent van het genre, gewoon eigenlijk lekker overslaan.
Ik ben echt true crime moe.
Ja.
Ik kan niet meer.
Maar Debbie, jij bent wel enthousiast. Volgens mij begin ik langzaam de zure te worden trouwens. Ik kijk meestal dingen waar ik een hoop op af te geven heb.
Nee, ja, ik heb dus Resident Alien gekeken op zich al. Serie, 10 delen. Echt, nou, ik ga straks mijn oordeel geven, maar het schemert er al doorheen. Eerst maar het verhaaltje. Alan Tudyk, die speelt een alien die crasht in een klein stadje in de bergen van Colorado. En hij vermoordt de eerste man in een vissershut die jij tegenkomt. En hij neemt zijn lichaam, beroep en naam aan. Harry van der Spiegel, een dokter uit New York. Want ja, dit is het type alien dat moleculaire reconstructie gewoon heel goed onder de knie heeft. Nou, en hij leert mens zijn in die vissershut door oude afleveringen van Law and Order te kijken. Dus langzaam pikt hij dat een beetje op. Maar dan wordt de dorpsdokter vermoord. En de enige andere dokter in de buurt is Harry. En die neemt dus zijn plek in. Nou, en eigenlijk, met Google weet hij al snel al die medische handelingen toch goed eigen te maken. En eigenlijk wordt hij al vrij snel met al zijn eigenaardigheden volledig opgenomen in die dorpsgemeenschap. Hij helpt zelfs met het oplossen van de moord op die eigenlijke dorpsdokter. En dit klinkt natuurlijk allemaal lieflijk en super sympathiek. Oh. Maar Harry de alien, die heeft een missie. En dat is de totaalvernietiging van de mens.
Ja, dat krijg je dan.
Ik vind het nu al geweldig.
Ja, hij heeft dus alleen twee problemen. Zijn ruimteschip waarop het device zit dat hij nodig heeft om iedereen te vernietigen. Ja, dat ligt meters onder de sneeuw. Dat is in die crash is dat verloren.
Haat het wanneer dat gebeurt.
Ja, dat is zo vet.
En dan is er ook nog een vervelend 9-jarig jongetje die door zijn menselijke vermomming heen kan kijken. Dus die hem gewoon ziet als die alien.
Oh, nou, is daar nog een reden voor? Of is dat jongetje gewoon...
Ja, hij heeft waarschijnlijk gewoon een genmutatie waardoor hij dat ziet. En dat de alien schat in dat 1 op de 7 miljoen mensen voorkomt. En dat al precies in dat dorpje is. En daar wint hij dan
niet
zich dan ook heel erg over op.
Het klinkt, zeg maar... Jij beschrijft het heel leuk, maar ik kan me ook supergoed voorstellen dat iemand dit hoort die denkt... Want het heeft ook de mogelijkheid om echt verschrikkelijk flauw te worden.
Ja, nee, dit is dus echt heel erg grappig. Want het klinkt... alsof het allemaal heel erg dik bovenop ligt. Maar dat is niet zo. In het stadje hangt een soort Fargo-achtige bevoren sfeer met sneeuw en zo.
Mooi.
En dat werkt heel goed. En die hoofdrolspeler, die Alan Tudyk, die speelt dat ongemak van iemand die in een lichaam zit wat niet helemaal past. Dat speelt hij gewoon echt heel goed. En hij ziet er zelf ook een beetje alienesk uit. Ik vind het heel erg goed gedaan en het is heel erg leuk. Hij is niet een heel bekende acteur trouwens. Zijn grootste rol was die dunne zwarte robot uit Star Wars Rogue One.
Ja, maar hij heeft dus wel heel veel stemacteurklussen gedaan. Ja. Zal ik eens even een lijstje erbij halen, kijken of welke we allemaal herkennen?
Ja, echt heel veel. Hij heeft heel veel, vooral robots en humanoids, androids-achtige dingen gedaan. En ik denk dat hij daarom echt buitengewoon geschikt is voor deze rol.
Oké, hij is ook Sonny in iRobot. Dus die robot is hij ook.
Ja.
Ik weet ook dat hij is ook wel een beetje de koning van de bijrolletjes. En ik vind hem altijd... Of ik vind hem 99 van de 100 keer fantastisch. Ik weet ook, en ik ben de titel van de film even vergeten... maar er is een film over een begrafenis. En dan neemt hij per ongeluk LSD op die begrafenis. En hoe hij dat speelt is ook fantastisch.
Hij is ook de stem van Jago in de Aladdin remake... Nou ja, oké, laat ik zeggen, even gewoon een paar namen. Harley Quinn, Rick and Morty, Curb Your Enthusiasm, Frozen 2, Doom Patrol, Santa Clarita Diet, Arrested Development. Nou, het gaat maar door. Deze gast heeft een enorme lijst, maar ik ben ook heel erg fan van hem. Maar natuurlijk vooral door Firefly.
Ga dit allemaal kijken. Het is echt een ideaal stukje escapisme. 10 afleveringen en een tweede seizoen komt er ongetwijfeld aan.
Waarop is het te zien ook alweer?
Ziggo.
Vinden jullie over het algemeen dat comedy en sci-fi een goede match-up zijn?
Nou, zeker niet altijd.
Nee, ik eigenlijk meestal niet.
Ik heb er wel een zwak voor. Ik kan me eventjes van 1, 2, 3 niet een slechte sci-fi comedy voorstellen. Tenzij misschien de laatste Man in Black films.
ja, wou ik zeggen, Men in Black, de eerste, Steven? Kon die
ja, nee, vind ik eigenlijk, nee, vind ik eigenlijk ook leuk. Misschien ja, vind ik het eigenlijk wel een goede matchup meestal. Ik zit ook te denken dat ik eigenlijk dingen als Rick and Morty en Galaxy Quest en zo ook allemaal te gek vind. Oké, ik kom erop terug. Ik vind het echt een leuke matchup.
Ja. Heel goed. Ik ben blij dat je je mening kan herzien.
Ja, dat is, daar ben ik zeker niet te groot voor.
Ja.
Dan zijn er nog een paar kleine dingen waar ik even nog doorheen wil gaan wat er de komende dagen uitkomt. Het is, we zijn dun bezaaid weer, jongens. We gaan natuurlijk weer een beetje richting het einde van de maand, dus dan droogt het altijd een beetje op. Helemaal aan het einde van de maand en begin mei komen er weer een paar toffe dingen uit, maar nu is het karig. Op Netflix zijn er twee die ik even wilde benoemen die allebei op 22 april uitkomen. Daarvan is eentje Life in Color with David Attenborough. Attenborough. Wederom een prachtige BBC natuurdocumentaire serie. Deze keer over het gebruik van kleur in het dierenrijk. En nice. Daarvoor zijn allemaal nieuwe camera's ontwikkeld enzovoort. Dat benoemt Attenborough ook in de trailer. Noemt hij dat ook? With the new cameras we developed for bla bla bla. Dus BBC wil erg graag weten dat er weer gigantische bedragen zijn uitgetrokken om dit te maken. Ik moet zeggen dat ik het overzicht soms een beetje aan het kwijtraken ben van alle BBC natuurdocus en zo. Eerst was het gewoon, had je gewoon
Earth.
Ben
ik eigenlijk, ja.
Ja, precies. Oh. En daarna begon het, ik heb het overzicht ook niet meer helemaal.
Mijn 4K-tv kan niet wachten. Ik vind dit moet je echt op een... Die tv geeft echt zoveel meerwaarde hiermee.
Ja, dat snap ik. Ja, ik heb ook 4K. Dit ga ik doen. Ook op 22 april had ik vorige aflevering ook al even benoemd. Ga ik nu nog één keer kort doen dan. Stowaway, dus met Anna Kendrick, waarin een technicus per ongeluk meegaat op een ruimteschip dat naar Mars vertrekt. En die gaat KO in een of ander luik. En die wordt dan daar weer uitgehaald. Klinkt als een comedy, maar is dus een drama. En ik kijk hier erg naar uit. Dus bij deze claim ik die voor de volgende podcast. Dat zullen we nog wel eens zien, Steven. Oké, prima. En Videoland, daar komen twee... iets oudere films op uit, maar die ik wel even het noemen waard vond. Op 24 april komt namelijk Whiplash erop. En ik noem hem eigenlijk vooral omdat ik zelf echt alweer heel lang zin heb om die film te kijken. Dus dit is denk ik een erg goede trigger om dat dan ook te gaan doen. En op de 25e komt The Revenant daar, die ik trouwens nog nooit gezien heb. Dus misschien moet ik die ook maar eens kijken. Nee.
Misschien ook niet.
Misschien ook.
Ik vind dat een beetje een overschatte film.
Dan noem ik die misschien wel niet straks tijdens met wat er heel lang op mijn kijklijst staat.
Wie is dat?
Hallo? Oh nee.
Oh nee.
Wie heeft hem uitgenodigd?
Ik dacht dat we... Wie heeft hem de memo... Oh,
hallo. Hey. Ja, ik was niet uitgenodigd. Dus ik dacht, ik laat me toch hier even heen chauffeuren.
Oh ja, dat moet er dan ergens tussendoor geglipt zijn.
Ja, dat dacht ik al. Ik kon me niet voorstellen dat dit met een voorbedachte raden was.
Wist je niet dat we op dit tijdstip altijd het opnemen?
Ja.
Was dit niet... Nee. Het is zeker de bedoeling dat u er bent.
Hartstikke gezellig. Oh, goed
zo. Jongens, ik heb een ontzettend leuke tip voor jullie namelijk.
Nou, kom maar dan.
Snackmasters. Dat is een programma naar goed Brits en of Vlaams recept. Dat wordt nu op RTL 4 uitgezonden. Vanaf aanstaande dinsdag. Het is een afvalrace waarin best redelijk bekende chef-koks... Nou, eigenlijk gewoon bekende chef-koks... bekende snacks namaken.
Een bekende chef-kok zoals in BN'ers of mensen die echt chefs zijn?
Nee, echt chefs. Zoals Ron Blauw en Hans van Wolde.
Ik ken helemaal geen chef-koks meer sinds dit jaar.
Nou, het zijn wel echt bekende chefs. Hans van Wolde had onlangs ook nog een programma bij RTL 4, Bruut. Maar hij gaat dus ook meedoen met Snackmasters. Dat is een afvalrace. Twee chefs gaan tegen elkaar strijden om een iconische snack zo goed mogelijk na te maken. Dus we hebben het dan over hamkaas of sultan over de M&M.
Oh, ik dacht frikandellen en
Nee.
De Big Mac.
Nee.
Nee, sorry uw hoogheid. Nee,
smaakvolle snacks dus.
Nibbits.
Lekkere snacks. Juist. Martijn Krabbe gaat... Zij doen dat overigens in hun eigen keuken. Martijn Krabbe die gaat langs bij ze. En Miluska van Witsenhausen.
Ja,
ik ben altijd vreselijk in de war.
Miljuska.
Die gaat naar de fabriek waar die originele snack wordt gemaakt. En die mensen uit die fabriek gaan uiteindelijk keuren wie het best in de buurt komt. En die gaat door naar de volgende ronde. En het zijn 8 Chef Cox, dus 4 afleveringen waarin ze strijden. En dan krijg je een halve finale en finale einde.
Dus het gaat niet om wie het lekkerste maakt, maar het best gelijkend.
Precies.
Ja, maar dat wil ik ook zeggen, want het wordt toch altijd lekkerder als een chef-kok het maakt. Maar goed, het gaat er dus om dat je, als je dan een M&M namaakt, moet die ook net zo laf zijn als de echte M&M.
Ja, je hebt natuurlijk al heel veel huismerk M&M's die naar oksel smaken.
Mm-hmm. Ja.
En dan blijkt een echte M&M eigenlijk best lekker te zijn. Maar ze moeten dus precies die smaak nabootsen van een M&M.
Ik denk dat nog verrassend moeilijk is, want ja, dat soort fabrieks-snacks, die zijn toch meer, het heeft meer met scheikunde te maken dan met, dan met koken.
Heeft heel veel de chef ook zo één nummers op voorraad, dat wilde ik inderdaad zeggen. Ja,
exact. Ja. Vanaf aanstaande dinsdag, de 27e is dat, om 8:30 op RTL 4.
Oh, hoogheid, volgens mij zie ik uw koets bijna wegrijden.
Oh. Verdorie, je hebt helemaal gelijk. Ik ga, jongens.
Doei.
Ja, de groeten.
Ga weg.
Hou door. Dag.
Hallo. Doei.
Peter.
Steven.
Nu ons bezoek eindelijk vertrokken is, kunnen we naar het hoogtepunt van de aflevering.
Ik zal mijn kluisje weer even pakken.
Mm-hmm.
Hier gaat de deur open.
Debbie, jij had dus klachten gekregen over dit geluid, toch?
Ja. Het schijnt nogal hinderlijk in de oordopjes binnen te komen.
Yes. Oh.
Ja.
Nee, moet ik dan een druppje olie op de deur?
Ik denk, er moet altijd iets zijn om te haten.
Ja, klopt. Nou ja, als dit het is,
dan zijn we voor de rest wel erg leuk.
Dan maken we wel echt een hele moddervette podcast.
Ja. Maar laten we beginnen, want ik wil dat het segment weer over is.
Het kan nog alle kanten op. Oké, ik laat u een iconisch filmgeluid horen. En ik ben weer benieuwd of hij goed geraden gaat worden.
Wat is de score nu eigenlijk? Waar staan we?
We staan op 7-3 voor jou.
Oké.
Dat laatste wilde je horen, denk ik?
Ja, dat vind ik wel even leuk. Ja.
Nou, maak je maar klaar voor de gelijkmaker. Ik weet niet eens wel hoe dat werkt. Hier komt het geluid.
Nog een keer.
Yes, hier komt hij nog een keer.
Shit, volgens mij weet ik dit. Het doet me denken aan, het is in ieder geval iets sci-fi'ers, toch?
Ik begin nu alweer met mijn ogen te draaien.
Zou kunnen.
Peter heeft duidelijk weer geen rekening meer gehouden met mijn gevoelens.
Ik hou rekening met niemand. Dat is mijn levensmotto.
Ik voel sci-fi dingen. Ik heb ook het gevoel dat ergens een soort
klinkt
laser
als een TARDIS.
Die hebben we al gehad.
TARDIS hebben we al gehad.
Ja.
Zo vreed ben ik nou ook weer niet.
Oh. Nee, ik zie een soort hele grote laserstraal ergens uitschieten in mijn hoofd.
Interesting. Zal ik jullie uit jullie lijden verlossen?
Kom maar door met de keuzes.
Ja, het is sowieso iets sci-fi. Oké, kom maar.
Ik heb 4 keuzes. Het is of keuze A, de vlammenwerper gitaar uit Mad Max Fury Road.
Vet.
Het zou ook B kunnen zijn, een exploderende light cycle in Tron Legacy. Maar het zou ook zomaar keuze C kunnen zijn. Een exploderende bom van Jango Fett in Star Wars Attack of the Clones. Of het is toch keuze D. Tom de Kat die zijn hoofd keihard tegen een aanbeeld stoot.
Dat ik ook geen audiogeheugen heb.
Ik wel.
Het is een geurgeheugen. En heel goed. Maar mijn auditief geheugen is gewoon niet goed ontwikkeld.
Ja, ik denk dat ik wel weet welk het is. Of ik weet het eigenlijk vrij zeker. Ik denk dat het C is. Het is de bom van Jango Fett.
Ik zeg dit ook, want dan loop ik geen verdere achterstand op.
Ja, dit is wel slim.
Even een tactische zet.
Dit is hoe het werkt. Dit is hoe het werkt. Als we het nu allebei fout hebben, hè?
Dan
pas ik mijn tactiek volgende week weer aan.
Dan mag ik jullie eventjes een minuut lang uitlachen.
Ja.
Oké, hou je vast.
Oké, ik
hou
me vast.
Want het antwoord is goed.
Ja.
Exploderende bom van... sterker nog, het is officieel een seismic charge die Jango Fett tegen Obi-Wan Kenobi gebruikt in de Geonosis Asteroid Belt.
Ja, als ze achter elkaar aanvliegen in die ruimteschepen. Ja. Ik weet niet waarom, maar deze zit heel goed in mijn hoofd, omdat ik het zo'n super kenmerkend geluid vond, omdat er echt zo'n trilling in zit. Zo'n soort van vibrerend geluid of zo. Ik vond het ook heel goed passen bij het soort bom op een of andere manier. Nou goed, nerd mode. Ja,
het geluid heeft inderdaad een fanbase, heb ik ontdekt tijdens mijn onderzoek. En Mandalorian-kijkers die kunnen het ook herkennen. Want in seizoen 2 gebruikte Mandalorian dezelfde bommen in een gevecht tegen ruimteschepen van de Empire. Dus een leuk knipoogje naar de films.
Wacht, maar hoe... een fanbase voor dit geluid... betekent dat dat er Facebookgroepen zijn van mensen... die gewoon helemaal wild gaan op dit geluid?
Ja, audiofielen met dikke bas... die gaan hier heel erg goed op. Op dit geluid. Laat het nog een keer horen.
Ja, nog één keer. Ja, ik word daar ook wel warm van.
Kunnen we volgende keer iets minder sci-fi's doen? Iets, een zweepje uit Fifty Shades of Grey. Een olifant.
We hadden toch hiervoor letterlijk Indiana Jones?
Ja.
Ja, er zaten aliens pas in de vierde film. Dus die
geldt niet echt als sci-fi.
Als niet sci-fi verder. Nee, laten we vooral de vierde film vergeten. De stand is inmiddels 8-4 dan. Het kan nog alle kanten op.
Goed, slim gespeeld, Debbie. Goed gedaan.
Ja, hè? Ja. Ja, dan verkneukel je gewoon te hard. En dat moet je gewoon niet doen. Ja, daar haak ik aan.
Dit is medium verkneukeling wat ik nu heb. Omdat ik weet dat het niet alleen voor mij is. Ja. Bankzaken. De bankzaak van deze week gaat over kijklijstjes. Schrijven jullie wat jullie allemaal nog willen kijken ergens op? Gebruiken jullie een appje? Hoe doen jullie dat?
Nou, ik sla het op bij de streamingdienst zelf nu. En ik kijk er echt bijna nooit naar. Omdat er toch dingen opstaan waar ik nooit zin in heb. Dus of het zijn Oscar-winnaars uit 1999 die ik ooit nog wil kijken... omdat dat goed is voor mijn ontwikkeling. Of het zijn series die iedereen goed vond... en waar ik ooit 30 seconden van heb gezien en dacht... dit is niks voor mij, maar misschien moet ik het op een later moment proberen. Dat zijn mijn twee belangrijkste kijklijstcategorieën.
Ja. Ik gebruik echt nul lijstjes, maar ik ben echt een snacker. Ik heb soms ook een avond dat ik denk van... oké, ik ga vanavond een film kijken, maar ik weet nog niet welke. En dan... Hoppakee, ga ik gewoon op avontuur.
Spontaan, Peter. Jeetje.
Ja, al moet ik wel zeggen... mensen blijven zeuren dat ik de Leftovers moet kijken.
Ja, ben ik na seizoen 1 een beetje van afgehaakt.
Dit is goed. Nu kan ik het nog een half jaar uitstellen.
Ja, precies.
Ik heb het wel gekeken. Op een gegeven moment was ik heel erg fan. Vond ik het heel goed. Maar uiteindelijk heb ik het toch niet uitgekeken. Want toen had ik alles alweer gegoogeld. Wat overkomt dus vaker.
Wat is dit voor terugkerend patroon?
Ja. Dit wordt steeds erger, jongens. Ik denk dat we daar een keer een aflevering aan moeten wijden. Dat ik in therapie moet.
Dit doet me denken aan onze redacteur Robin... die dus inderdaad heel lekker gaat op spoilers. En die dus actief ook spoilers opzoekt... voordat hij naar films gaat en zo. Dat nou goed. Ik heb ergens in een app een soort van verdwaalde lijst staan... met dingen die ik nog moet kijken. En ik heb dat ook. Ik kijk daar letterlijk nooit op. Ik heb altijd ook, misschien doordat we deze podcast doen... wel redelijk in mijn vizier wat ik nog wil kijken. Maar ik ben daarin ook best wel een beetje korte termijn denker of zo. En dan als ik dan een avond weet, ik ga een film kijken... dan ga ik opeens nadenken van welke films wilde ik ook weer allemaal nog kijken. En dan haal ik af en toe het lijstje er wel bij, maar ook heel vaak gewoon niet. En dan ben ik ook wel een soort van Netflix-algoritme slaaf soms, denk ik.
Nou, ik vind dat niks om je voor te schamen. Soms, daar is het algoritme voor, hè. Op dat jij maar lekker achterover kan leunen.
Dat is ook zo, We hebben onze luisteraars gevraagd wat er op hun kijklijst staat... en wat de titels zijn die er het langst op staan en die ze maar niet kijken. En er zijn eigenlijk een paar die ik even wilde uitlichten... omdat ik die wel interessant vond. Wat ik sowieso best wel zag, is dat het een soort van mix is tussen classics... volgens mij hebben we dat allemaal wel, zo'n paar van die classics... die gewoon een zwart gat zijn in je soort van opvoeding. Ik heb dat bijvoorbeeld met Scarface, nooit gezien, ik weet niet waarom... En daarnaast series waar al een hele hoop seizoenen van zijn. Daar hebben mensen toch ook niet heel veel zin in om daar nog aan te beginnen. Ja. En ook wel dingen met een zwaarder thema. Die sneuvelen toch ook vaak wel een beetje ergens in die lijstjes. Op Instagram zegt Abracalabra door Thijs. Die zegt The Crown. Ja, daar kan ik mij erg aan relateren. Jullie misschien ietsje minder. Is het zeg maar... Jullie zijn gigantisch fan, maar jullie begrijpen ergens ook wel dat het iets is waar ik tegenaan hik, toch?
Ja, zeker. Het wordt natuurlijk ook steeds meer seizoenen. En,
ja. Als de serie voorbij is, dan dat scheelt.
Ja, dan weet je waar het... Nou ja, we weten wel waar de Crown gaat eindigen. Maar je moet... Ja, het is een aantal seizoenen. Het zijn ook lange afleveringen en het is met kostuums en het is familiedrama. En daar moet je gewoon aan toe zijn. Ik dacht dus ook dat het niks voor mij zou zijn. Maar uiteindelijk vind ik het dus echt prachtig.
Ja, ik voel het gewoon als iets groots en zwaars waar ik aan moet beginnen.
Ja.
Yassin Merzak die zegt Birdman.
Ja,
dat is natuurlijk ook niet per se een super toegankelijke film. Wel echt een hele vette. En die ik eigenlijk altijd een beetje naast Whiplash zet op een of andere manier. Beetje hetzelfde sfeertje roept het bij me op. Dus Yacine, als je luistert, zou ik hem zeker snel gaan luisteren. Richard Olthoff die zegt Gone with the Wind. En dan eigenlijk voornamelijk gewoon om hoe lang hij is. Ja, ja, dit is echt zo, volgens mij. Ik heb hem ook niet gezien.
Dit is iemand die zichzelf graag kwelt. Een beetje sadomasochistische inslag.
Hebben jullie hem gezien?
Nee joh, ben je gek.
Nee.
Nee.
Oh, nu ga ik hem denk ik gewoon kijken om jullie te tarten.
En dan kijk ik Lawrence of Arabia.
Ja, goed.
Ja, ik bedoel, een oude film op zijn tijd is wel oké. Okay.
Wacht even, ik wil nog even Gone with the Wind. Hoe lang duurt die film? 3 uur en 58 minuten. Ja, allemachtig. Ja, dat mag alleen Zack Snyder met Justice League.
Het is toch een beetje de Gone with the Wind van zijn generatie.
Ja, maar het... Wajo.
Dit was mijn laatste aflevering van Bankplakkers. Ja,
tot ziens. Het was leuk. Michael van Engelen die zegt Narcos. Wat ik ergens ook wel snap. En Yardi die zegt The Social Dilemma. Ja. Ja. Als je een samenvatting wil, Yardi, social media zijn kut. De hele wereld gaat naar de kloten. Iedereen is fucked. Dat is de samenvatting. Snap ik ook. Hebben jullie die wel gezien?
Ja, ik heb hem wel gezien. Maar op een gegeven moment had iedereen het over. En dan kan ik voorstellen dat je hem dan op je lijst zet. Maar volgens mij kan die er nu wel vanaf, hoor. Volgens mij zijn we er wel overheen.
Ja, precies. Ik denk
dan
ben
je
de boodschap.
Toch weer anderhalf uur van je leven terug.
Ja. Ik wist al langer dat Mark Zuckerberg evil was.
Ja.
En wat staat er bij jullie het langst op jullie lijst waar jullie maar niet naartoe komen?
Bij mij denk ik Casa de Papel. Omdat het wel alles in zich heeft wat ik leuk zou moeten vinden. Maar ik ben 2 keer aan begonnen en ik kom daar niet in. En ik ga dat ook niet kijken. Heb ik inmiddels besloten. Hebben jullie het gezien?
Seizoen 1 en de helft van seizoen 2, geloof ik. En toen dacht ik, ik vind het wel mooi. Seizoen 1 vond ik wel echt spannend. En sferisch ook wel cool. Maar het is typisch zo'n serie die begint met een heel vet idee. En wat daarna eigenlijk een beetje weg moet van dat idee, omdat dat niet houdbaar is. En ja, dat werkt niet super goed. Dat werkt niet echt in het voordeel van die serie. Maar ik vond seizoen 1 echt vet. Ja.
Nou, laat ik hem er nog even op sudderen.
Ja, het is ook echt makkelijk weg te kijken. Het is niet ingewikkeld of zo. Dus ik denk echt wel dat het daar wel lekker
ligt.
Je
moet wel naar het scherm blijven kijken, omdat mijn Spaans is niet zo goed dat ik dan dat ik de ondertiteling er niet bij kan lezen.
Kijk jij heel veel series waarbij je niet kijkt?
Ik zit natuurlijk de hele tijd op mijn telefoon eindes te googlen. Dus daar ben ik gewoon heel druk mee.
Ja, snap ik. Ja. Ja.
Ik heb dus niet echt een lijstje daarvoor. Maar een serie die ik nog altijd nog een keer wil kijken is The Sopranos.
Snap ik. Ja. Ik zit namelijk momenteel in mijn voor het eerst in het kijken van The Sopranos. Ik heb seizoen 1 net uit.
En?
Oké. Okay.
Ja, het is heel cool. Het duurde echt wel een aflevering of 5, 6 voordat het me echt pakte of zo. Je moet er echt een beetje in rollen. Maar dan langzaam begint het wel echt zeg maar zo'n klauwen in je te krijgen. Het is natuurlijk een serie over gangsters en over de maffia. Maar eigenlijk is het veel meer ook een soort van character study of zo. En gaat het veel meer ook over mentale problemen van mensen en zo. En het feit dat het over gangsters gaat is eigenlijk alleen maar een manier om die verhalen te vertellen. Maar ik vind het heel cool. Ik ga toevallig vanavond heb ik weer een kijksessie met de twee vrienden waarmee ik het kijk om te beginnen aan seizoen 2. En we hebben dus ook een poeltje opgezet waarin we voorspellen wanneer er bepaalde mensen doodgaan en wanneer wie met wie seks heeft en zo. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat ik de moeder uit The Sopranos het verschrikkelijkste persoon ooit in een serie ever vind. Dus ik heb gezegd dat zij aan het einde van seizoen 1 dood zou gaan, maar zij is nog steeds niet dood en daar baal ik enorm van.
Maar ook gewoon volledige vertrouwen dat niemand even googelt in de tussentijd.
Ja.
Ja, ja. En waarom begin er niet aan, Peter?
Ja, ik ben dus echt een beetje een snacker qua kijken. Als ik er een keertje zin in heb, dan ga ik het wel halen, ja.
Ja, ik weet niet of dit een serie is waar je ooit echt zeg maar specifiek zin in krijgt of zo. Ik heb me ook gewoon... Wij spreken nu echt af met z'n drieën om het te kijken, zodat we het kijken.
Ja. Nou, Tony Soprano is wel echt een iconisch personage. Die heeft de tand des tijds nog steeds wel aardig doorstaan in de popculturele tijdsgeest.
Ja, hij doet het ook echt fantastisch. Het is echt een te gekke rol.
En ik ben ertoe in staat om een oudere serie ook volledig te gaan kijken en daarvoor te gaan zitten. Want ik heb 2 jaar geleden ben ik begonnen aan Twin Peaks. En ik heb gewoon echt die 90s seizoenen helemaal afgekeken voordat ik het derde seizoen ging kijken.
Heerlijk. Ik heb ze destijds live gekeken toen ze waren. En daarna ongeveer meteen nog een keer heb ik de VHS-banden gekocht.
Ah.
Dus of een band.
Yes.
Ja, ik was echt groot fan. Heerlijk.
Ik kan me alleen maar voorstellen hoe dat de gemoederen bezig hield toen de tijd.
Ja, ja, je had columns in Vrij Nederland. Je had extra boeken, tijdschriften die erover gingen. Ik heb nog het geheime dagboek van Laura Palmer hier in de kast staan. Ik heb nog een soort bijbel met de historie van Twin Peaks. Gewoon hoe dat dan vroeger ook dat mysterie is ontstaan. Daar lees ik nog wel eens in. Nee, deze wereld die vind ik echt heerlijk.
Ah, wat cool. Want hoeveel seizoenen zijn er ook weer van? Twee?
Twee.
Ja. Twee, ja. Er is namelijk op een gegeven moment David Lynch werd weggejaagd van de set. Of hij was boos, stapte hij op in de tweede seizoen. Dus je kan het middengedeelte daarvan overslaan als je wil. En dan naar het einde, wanneer hij terugkomt om de boel te redden. En dan krijg je ook echt in de laatste twee afleveringen een achtbaanrit.
Ik heb alleen seizoen 1 gezien, dus ik moet misschien nog maar weer een keertje terugkeren. Past wel erg goed in het lijstje van series, denk ik ook, die mensen willen zien, maar niet kijken. En ja, die voor mij is dan The Wire. Ja. Ligt wel erg dicht aan tegen De Sopranos natuurlijk, volgens mij. Hebben jullie dit gezien?
Nee, staat ook al even op de lijst.
Ja.
Staat ook op mijn niet bestaande lijstje.
Maar ik las dat hij wel verouderd is inmiddels.
Ja, ik deed vroeger mediastudies en dat is echt zo'n serie die daar de hele tijd langskomt en waar de hele tijd aan gerefereerd wordt. En het is echt zo'n serie die ik heel graag gezien wil hebben, maar niet per se zin heb om te kijken. Bedankt voor het luisteren. Wat tof dat jullie er weer waren. Dat waarderen we enorm. Ik ging gisteren even kijken in onze recensies bij Apple Podcasts en daar zag ik onder andere een hele leuke review van Jake Aard staan. Tussen nog een paar andere reviews. Een van onze vaste luisteraars. Jake, dankjewel. Deed me ook heel goed om te zien trouwens dat we eigenlijk alleen nog maar 5 sterren reviews hebben gekregen. Behalve 1 iemand. En die heeft ons 2 sterren gegeven. Dus er is iemand en die vindt ons gewoon helemaal niet leuk. Of die heeft misgeklikt. Ja, dat was
hij. Ja, hij heeft gewoon misgeklikt.
Oh, oeps.
Kan gebeuren.
Oh, foutje moet kunnen. Geeft helemaal niks.
Ja.
Het zou ons enorm helpen als je eens iemand over vertelt over onze podcast. Want mond-op-mond blijft toch het allerbeste middel voor ons om bij nieuwe mensen terecht te komen. En mocht je dat al een keer gedaan hebben trouwens, dat vergeet ik steeds te zeggen, dank je wel daarvoor. Dat is heel fijn. En cool. En jij bent ook cool. En jullie zijn ook cool. Ik heb een quote. Dit is wel toepasselijk. Never give up and good luck will find you. Debbie. Deze weet jij.
Nee.
Het is Falcor uit The Neverending Story.
Natuurlijk.
The Neverending Story.
Ik wil hem nog steeds hebben in plush.
Dit is een goed verjaardagscadeautje voor over precies een jaar. Hartelijk dank jongens voor het luisteren en tot de volgende.
Doei.
Bye. Bye. Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!